beter worden met Roos en Rosie is mogelijk gemaakt door medischcontactbanen.nl met meer dan 1000 vacatures voor artsen. Medisch Contactbanen is onderdeel van Gezondheidszorgbanen, het portaal voor werving van zorgpersoneel. Welkom bij Beter Worden met Roos en Rosie. Ik ben Roos van Graas.
En ik ben Sietske Rosie.
Al jarenlang voeren we gesprekken over zorg, HR en leiderschap. Binnen ons vakgebied, maar ook met elkaar.
En het verbaast ons dat HR en leiderschap zo onderbelicht zijn. Terwijl het een grote bijdrage kan leveren aan het oplossen van de problemen die er nu zijn in de zorg. In deze podcastserie gaan we op onderzoek uit hoe HR en leiderschap de zorg beter kunnen maken.
Dit is Beter Worden met Roos en Rosie.
We pakken hem weer even op. Dit is deel 2 van deze aflevering. En Roos vertelt zo meteen weer even over hoe het ging met de field-inval, hoe dat afliep bij het bedrijf waar zij destijds werkte. Veel luisterplezier.
Overal waar mensen werken gebeurt wat. Hè? We hadden het er net over dat er gewoon altijd mensen zijn die niet integer gedrag vertonen. Dus ik heb ook wel eens in een van mijn banen een inval gehad van de field, de immigratiedienst en de sociale. Ik weet niet meer precies hoe dat heette, maar degene die er voor de afdrachten van je sociale premies en zo ging, dat er zo opeens 20 man in je kantoor staan met koffertjes die zeggen, nou,
mogen we even.
En dat er een hele grote streep door je agenda kan en dat je dus alle dossiers en data moet halen en dat ze echt in archiefkasten gaan grasduinen en mensen gaan interviewen en informatie meenemen. Ja, en dat is altijd wel spannend als dat gebeurt natuurlijk. Ik moet niet zeggen dat me dat tientallen keren is gebeurd, maar wel denk ik een keer of 3-4. Dat maakt altijd wel indruk. Omdat je toch altijd denkt, wat ga je vinden? En in dit geval ging het over uiteindelijk een constructie werd er gevonden, waarbij de hoofd van de schoonmaak werkte met een Pools schoonmaak.
Oh ja, dus vandaar de IND.
Ja, met een Pools schoonmaak. En het was toen Polen, nou zo oud ben ik dus, toen de IND er nog aan te pas moest komen bij Poolse schoonmakers. Ja. Toen daar nog geen vrij verkeer van personen was. En wat zij deden was, zij swipte, die had ze natuurlijk allemaal wel zo'n pasje waarmee je in moest swipen. Mm-hmm. Dat Poolse schoonmaakbedrijf was niet helemaal zuinig op zijn mensen. In die zin dat er ze in staakervens liepen waar ze dan heel veel geld voor moesten betalen. En ze moesten dan verzekerd worden. En dat kostte dan ook zoveel honderden euro's per maand. Dus uiteindelijk hielden ze maar heel weinig geld over. En bleef er heel veel aan de strijkstok hangen. En aan de andere kant was het hoofd schoonmaak, roosterde dan die eigenlijk te veel mensen in. En die mensen die swipten in voor de nachtdienst. En die gingen er via de andere kant in een gat in het hek gingen ze er weer uit. Mm-hmm. En dan 's ochtends om 6 uur gingen ze door het gat van het hek weer naar binnen en swipten ze uit. En dan hadden ze dus gewoon 8 uur gewerkt op papier zonder dat er daadwerkelijk werk tegenover stond. En dat werd dan verdeeld tussen het hoofd van de schoonmaak.
Tussen het inklokken en het via het gat naar buiten gingen ze niet schoonmaken?
Nee. Ze klokten om 11 uur 's avonds in, liepen direct door achterkant het hek weer naar buiten, gingen gewoon tukken, kwamen 's ochtends terug en klokten uit en gingen weer naar huis.
Maar ja, en ik zat even te denken zelf van die arbeidstijdenwet, want ik heb zelf ook wel in een ziekenhuis gewerkt, dat ik dacht, hey, degene die vanochtend het patiëntenvervoer deed, staat ineens 's avonds schoon te maken hier. Hoe gaat dat in zijn werk? Maar deze mensen die deden alsof ze werkten.
Maar werkte niet, ja.
Maar
als je het hebt over de arbeidstijdenwet, op basis van de arbeidstijdenwet werkten ze, want ze waren ingeklokt.
Ze werkte te veel volgens de arbeidstijdenwet.
Nee, het had weinig met de arbeidstijdenwet te maken in dit geval, maar ging het gewoon meer echt om het fraude van
Niet werken, maar wel loon voor ontvangen.
Precies, ja. Precies. En dat loon kregen zij dan niet.
Dat ging niet tussen personen.
Dat ging naar de
De detacheerder.
Precies.
Dus dat is. Maar goed, dat kan.
Maar Maar er zijn natuurlijk ook verhalen bekend van Tiffany's bijvoorbeeld, de grote juwelen, dat het global head of marketing veel voor sociale events werd uitgenodigd en daar natuurlijk de mooiste juwelen voor in bruikleen kreeg en die achterover drukte en die terugbracht. Ja. En voor tonnen en tonnen aan juwelen had verduisterd daarmee.
Wat mij wel fascineert, want dan heb je daar misschien ook ervaring mee, van wat je zegt, de oplossing moet uiteindelijk wel, of tenminste, het zou het mooist zijn als die van binnenuit komt.
Ja.
Maar hoe, stel jij bent nu adviseur in Isala en straks, we gaan er even van uit dat dit zaakje blijkt te stinken, hè? Dat er is nog niemand veroordeeld. Maar hoe ga je dan aan de slag met die groep? Of met heel het ziekenhuis eigenlijk? Want het is natuurlijk, iedereen heeft hierbij nazorg en steun over. En hoe doe je dat in het bedrijfsleven?
Ongevraagd adviezen aan het Isala of elke andere zorginstelling dan ook. Hoe ik dat ervaren heb in het bedrijfsleven, hoe wij dat deden, is dat er heel duidelijk waarden, values waren die in alles wat je deed naar voren moest komen. Maar dat was bijvoorbeeld ook onderdeel van je jaarlijkse beoordelingsgesprek. Dus als die values zijn niet zo spannend, hè? Want die zijn
Ik weet van OLVG, die hadden heel lang de slogan toonaangevend en gastvrij. Maar je bedoelt gewoon echt die hele lijst met.
Nou ja, meestal heb je er 3 of 4. In een van de bedrijven waar ik nu ook voor werk is collaboration, bijvoorbeeld samenwerking, een value. En resourcefulness, vindingrijkheid. Dat is bijvoorbeeld een value die heel erg belangrijk voor hun bedrijf is. Maar vaak is integriteit een value. In veel manufacturing bedrijven is bijvoorbeeld veiligheid een value. Maar die values komen overal in terug. Dus als bijvoorbeeld samenwerking of integriteit een value is, dan ga ik aan het begin van het jaar zitten en dan zeg ik van oké, wat ga ik nou doen om bij te dragen aan de integriteit van dit bedrijf? Nou, en dan kan ik daar een doelstelling voor verzinnen. Dus dat betekent dat ik ofwel een workshop ga geven aan mijn klantengroep over ethiek op de werkvloer.
Je moet nu de hele Isala personeelsbestand, er zijn volgens mij meer dan 6000 medewerkers, op cursus integriteit.
Wat je wel kan doen is zeggen van oké, wat zijn de kernwaarden van dit ziekenhuis en hoe zorgen we ervoor dat je niet integer gedrag kan melden? Dus dat betekent dat je...
Ik moet meteen aan die 11 loketten van John de Mol denken.
Ja, meld het. dat je... binnen bijvoorbeeld groepen ook mensen gaat aanstellen als bijvoorbeeld ethics, ethiek ambassadeurs of integriteitsambassadeurs. En dat je de mensen daarvoor neemt die dus je informele leiders zijn. Dus niet iemand die gezien wordt als de lokale BHV.
Heeft,
ja, of de BHV'er, dat je denkt, oh ja, daar is die weer met dat hesje, weet je wel. Maar iemand die waarvan echt mensen...
informele leiders.
Ja, ja. Waar mensen naar tegenop kijken en die zeg maar de verantwoordelijkheid geven. Als ze dat willen natuurlijk, maar ik ga ervan uit dat informeel...
Het zijn meestal niet de mensen die zichzelf aanmelden, hè? Maar meestal de mensen die door anderen genoemd worden.
Ja, maar dus ook wel de mensen die veel voor een ander over hebben en die informele leiderschapsrol op zich willen nemen. Dus als je die benadert en zegt, ik heb bij een bedrijf gewerkt waarin er iedereen een mail werd gestuurd en gevraagd, als jij nou een probleem hebt, naar wie ga je dan toe?
Ja.
En om te kijken van, is dat een manager geweest? Of zijn dat directe collega's? En vaak waren dat bepaalde collega's. Eigenlijk binnen het hoofdkantoor waar ik toen zat, hadden we een groep van 20 man die door de 700 andere mensen eigenlijk allemaal wel een keer voorkwamen. Dus dan heb je een kleine groep met informele leiders. Die maak je ambassadeur. En die geef je daar een speciale rol in. En die geef je een speciale rol in de zin van, die gaan op vergaderingen daarover praten. Die geven aan dat ze voor integer gedrag zijn, dat integer gedrag altijd voorop staat en dat als ze iets willen melden, dat dat bij hen kan. Als ze dat niet willen, dat je je externe speak-up telefoon of meldlijn hebt. Dus niet dus zowel interne mogelijkheid als een externe.
Vertrouwenspersonen heb je altijd wel in ziekenhuizen. Ja.
Ja, maar je hebt daar ook inderdaad externe personen en organisaties voor die dat helemaal anoniem doen.
Okay.
Dus dan kun je een speak-up line heet dat.
Een soort kindertelefoon voor...
Precies, ja. Of Stichting Correlatie, of hoe je het wil noemen. Maar dat zijn externe organisaties om er ook echt voor te zorgen dat er geen retaliation plaatsvindt. Die dat dus ook gewoon anoniem kunnen doorbrieven. Om er echt voor te zorgen dat die vertrouwelijkheid gewaarborgd blijft. Omdat soms is het gewoon zo dat je het niet aan je manager kan melden. Of dat je het niet aan het afdelingshoofd kan melden.
Kliklijn,
maar zij hebben dus ook de... En dat je dus ook weer in je ziekenhuis vertrouwenscommissie hebt... die dat soort dingen ook echt daadwerkelijk gaat onderzoeken. En die dus dan... En daar ben ik bijvoorbeeld in het bedrijfsleven ook onderdeel van geweest. Wij kregen dan anonieme meldingen of meldingen binnen van die externe organisatie... die zei, in Amerika is er op die fabriek in Iowa... is er iets aan de hand niet klopt. Dit en dit is het geval. Er vindt veel op die afdeling veel pestgedrag plaats. En dan gingen er lokale mensen of externe mensen... van een andere locatie, bijvoorbeeld ik, daar naartoe... om met mensen te praten, om echt onderzoek te doen... En zo.
Maar dat moet je al proactief doen. Dat is een soort hygiënefactor.
In het bedrijf.
Je moet niet pas handelen als al iets mis is gegaan.
Het is dus twee of drie ledig. Aan de ene kant dus inderdaad zo'n netwerk van mensen hebben die uitdragen dat.
Die informele leiders.
Twee is het vastleggen en borgen in je processen. Dus wat doe je als je iets ziet wat niet in de haak is?
Het systeem van MIP-meldingen, maar dat heeft vooral ook heel erg te maken met medisch-inhoudelijke processen. Niet zozeer met hoe gedragen we ons.
En dat is ook een enorme campagne geweest, zeker op de fabrieken waar ik werkte. Eerste 10 jaar van de 2000, dus zeg maar 2005 tot 2010. Ontzettend veel campagnes waarbij echt posters in de fabrieken. Zie je iets wat niet in de haak is, bel dit nummer. En zeggen dat het oké is om dat
beetje
te doen.
De co-assistent die wel moest durven melden op OK dat ze het verkeerde been gingen... amputeren, zeg maar. Weet je, maar goed, te komen inderdaad weer op die psychologische veiligheid die er wel moet zijn om daar... moet je proactief mee aan de slag.
En dus ook als bedrijf, of dat nou een ziekenhuis of een ander soortig bedrijf is, erkennen, misschien is dat niet intern, dan moeten we het extern doen. Dus met workshops en informele leiders proberen bij te dragen aan die cultuur. Heel erg duidelijk statements maken over wat die cultuur dan is. Waarom vinden we integriteit belangrijk? Of waarom vinden we samenwerking belangrijk? Waarom vinden we het belangrijk dat mensen hun hand opsteken als er iets mis is? En dus ook maatregelen dat mensen de consequenties zien voor onacceptabel gedrag.
Ja, en ook dat het normaal is. Haal ik toch even de bekende studie van Amy Edmondson aan. Zij is dus begonnen ooit in de medische sector. En ze is eigenlijk bekend geworden van casussen buiten de medische sector. En op een gegeven moment ook door het Aristoteles project van Google werden haar studies weer ontdekt. En dat gaat eigenlijk over welke teams presteren het best. En dat zijn de teams waarin veel meldingen worden gedaan. En niet omdat het een slecht team is dat er veel dingen misgaan. Nee, zij vinden het normaal om over dingen te praten die misgaan, waardoor ze dus beter kunnen presteren.
Ja.
En in haar geval was dat een verpleegkundige die meldde dat er iets mis was gegaan met een medicatieopdracht. En toen vond zij zo raar van, de teams die het meest fouten melden zijn de beste teams, maar dat wil niet zeggen dat die teams de meeste fouten hebben gemaakt, maar die hebben het meest fouten gemeld.
Ja, vaak zie je dus ook, en dat geldt bijvoorbeeld ook voor veiligheidsissues in de veiligheidsincidenten en meldingen in fabrieken. Je hebt gewoon een piramide dat voor elke fatality staan een x-aantal zware ongevallen, staan een x-aantal LTI's, dus lost-time incidents, mensen die ziek uitvallen, staan een x-aantal near-misses, dus een aantal incidenten. Dus je weet, die ratio is eigenlijk altijd een beetje gelijk.
En dan onder de basis kan je wat doen.
Je probeert elke melding of elk incident te voorkomen. Mm-hmm. En achteraf kun je elk incident ook voorkomen. Want achteraf kun je altijd zeggen, we hadden dit en dit moeten doen. Er zijn altijd dingen die je kunt beïnvloeden. Maar je weet ook dat incidenten eigenlijk altijd zullen blijven bestaan. Mm-hmm. En dus moet je altijd blijven werken aan die cultuur. Wel duidelijke regels scheppen Maar niet zoveel regels dat je niet meer kan werken. Hè? Dus het over de bureaucratie is de beste manier om een organisatie volledig lam te leggen. Maar dus wel ook zorgen dat je zo'n cultuur hebt dat je dus naar die 95% gaat. Of naar die. Het streven is natuurlijk dat iedereen voor zijn bagel betaalt. Maar als jij dus merkt van, even metaforisch gezien, wij krijgen maar voor elke 100 bagels die eruit gaan, krijgen we maar $80 binnen. Dan is er iets niet goed. Nee. Dan moeten we dat
precies
gaan doen.
Dus als je niks meer opvangt aan meldingen, maar ook of hetzelfde dat je als je niks meer hoort in de wandelgangen, of dan is er iets mis.
Ja, als je de roddels niet meer hoort, als je in de wandelgangen talk niet meer hoort, dan is het tijd om je zorgen te gaan maken. Ja. Denk ik. Ja.
Roos, kijk, die mensen die dit misschien nu wel gedaan hebben, die zijn niet uit zichzelf in en in slecht, hè? Want de opportunity moet er zijn. Ze hebben ook een bepaalde positie, misschien een bepaalde macht. We weten ook dat macht verslavend kan zijn en dat het je kan verblinden. We weten ook nu dat je actief tegenspraak moet organiseren. En dat als dat niet georganiseerd is, dat ook nog in gevarenzone kan zijn. We weten ook dat een RVB wel eens machteloos kan zijn. Hè, dat ze wel weten van, hier is iets aan de hand. Bijvoorbeeld wat eind vorig jaar dan gesignaleerd werd. Mogelijk weten ze al langer dat daar iets aan de hand was, maar dat je dat gewoon niet zo goed kan verpakken en actie op kan ondernemen. Maar hoe leren we hier nou als hele artsencommunity van? Moeten we dit nou meer aandacht geven in de opleiding?
We zijn gewend om heel veel dingen gewoon op de automatische piloot te doen. We zijn onbewust bekwaam in een hoop dingen.
En het wordt ook van, een arts die is oké, die deugt.
Ja, die deugt. Ja. Maar ook als je erin zit, wordt het een soort van onbewust bekwaam gedrag. En bekwaamheid in deze is niet een soort van virtue. Bekwaamheid is juist, we zijn onbewust bekwaam in het hebben van een niet zo fijne cultuur. We zijn onbewust bekwaam in niet integer handelen. Dus soms is het ook goed om te zeggen van, ik moet een stap terugnemen en even goed nagaan denken van, wat doe ik nou precies onderbewust? Weet je wel, ga ik hier nou in mee? Er is altijd een moment dat er een soort van interne dialoog plaatsvindt van, is dit oké of is dit niet oké?
Voordat je het voor jezelf gaat neutraliseren.
Ja, want dan het neutraliseren is een soort van interne dialoog van, eigenlijk is dit niet oké. Of is dit wel oké? Dit is nu oké omdat. Dus de neutralisatiedialoog die je dan intern aangaat. Dus als je die dialoog hebt gehad met jezelf, dan kun je zeggen, dan ben je in ieder geval stap 1. En dat is dat er dus iets aan je knaagt wat in dit geval een goed teken is. En dus als je dit soort neutraliserende gedachtes hebt, dan is dat dus een trigger om te zeggen, wacht even, nu moet ik even stoppen. Als je de neutraliserende gedachten helemaal niet hebt gehad, of de interne dialoog niet hebt gehad, en je komt er achteraf achter dat het eigenlijk niet zo oké was, wat is daar gebeurd? Doe even een sectie op op wat de stappen hier zijn geweest.
Maar nu, eigenlijk zou ik mensen moeten hebben die dan de moed hebben in een organisatie om hun mond open te trekken en dingen te weerspreken of een beeld te corrigeren, om te kunnen laten zien vanuit welke waarden ze leven. Maar dan moet ik denken aan het bekende klokkenluidersfenomeen. Er zijn natuurlijk bekende klokkenluiders, bijvoorbeeld de bekende in de bouwfraude, die eindigde ergens in een caravan. Dus hoe veilig is het om klokkenluider te zijn, om een melding te maken en dat te doen? Of kan je beter denken, weet je wat, ik zoek wel een andere werkplek en de hartelijke groeten.
Ja. Het is heel naar dat inderdaad nog steeds gebeurt. En ik bedoel, dat is bij degene die bij de Belastingdienst de klokkenluiders zijn geweest. Die hebben ook geen promotie gemaakt. Dus je ziet hoe hardnekkig zo'n vergiftigde cultuur kan zijn. Als ik naar mezelf kijk, denk ik dat het een het ander niet uitsluit. Dus je kan en ervoor kiezen om melding te maken en dingen aan de kaak te stellen, en ervoor kiezen om te vertrekken. Als ik heel eerlijk ben, zou ik denk ik dat doen. Ik denk niet dat ik dat ik de ruggengraat zou hebben en de dikke huid om door al die ellende heen te gaan waar de mensen doorheen zijn gegaan die bekend zijn van klokkenluiders of van de bouwfraude. Dat is natuurlijk super heftig. Maar ik hoop dat ik nooit in de positie kom, dat ik er nooit mee te maken krijg. Maar als ik in de positie kom, dat ik inderdaad de ruggengraat heb om daar iets van te zeggen en daar ook iets mee proberen te doen. Maar ik denk wel op een wat kleiner niveau heb ik ook wel eens gedacht van, nou, weet je, deze cultuur is gewoon niks voor mij. Ik ga iets anders doen. Dat zou meer mijn manier zijn om daarmee om te gaan.
Maar het is, of moet er, ik weet niet hoe dat dus in jouw sector is, maar de regelingen voor een klokkenluider, ik heb daar geen idee van hoe dat in.
Ja, die zijn er. We hebben, ik doorspekt dit allemaal met Engelse taal. Ja. Omdat ik heb natuurlijk heel veel voor internationale bedrijven gewerkt. En daar zijn dit soort dingen allemaal in het Engels. Maar daar heb je de whistleblower guidelines en al dat soort dingen. Ja. Waarbij inderdaad overal wordt gezegd dat er nooit maatregelen genomen mogen worden tegen iemand die een klok luidt. Ja. Mijn ervaring is dat daar best goed mee omgegaan wordt. Dat echt wel ervoor gezorgd wordt dat niet uitkomt wie die klokkenluider is geweest. En nou weet ik dat er vast in bedrijfsleven ook heel veel mensen zijn. Ja, maar ik ben ook slachtoffer daarvan geworden. Maar het is even mijn persoonlijke ervaring. Is dat eigenlijk binnen zo'n commissie, dus die dit soort meldingen onderzoekt, echt alles aan gedaan wordt dat die persoon die het meldt anoniem is. En sterker nog, dat heel vaak als ik in zo'n commissie zit ook niet weet wie de melder is. Mm-hmm. Omdat het via een externe organisatie binnenkomt. En dat zijn dus een beetje de checks en balances om ervoor te zorgen dat je zelf niet ergens in mee wordt genomen of zo. Ik krijg gewoon een casus voor me. Die ga ik onderzoeken. En ik weet dus niet wie die melding heeft gemaakt. En of die waar is, hè? Ik bedoel, ik hoor de cynici nu al zeggen, oh ja, dan kun je dus inderdaad een soort van kliklijn krijgen, ja, waarbij dingen worden gemeld die niet waar zijn. Ja. Dat kan voorkomen en dat is een risico die moet dat erbij komt kijken. Dus moet je dat allemaal heel goed onderzoeken. Maar juist ook omdat ik vaak niet weet wie de melding heeft gedaan, of omdat het op een ander continent is, of dat de naam niet wordt genoemd, ja, kan de commissie die dat onderzoekt, of de groep die dat onderzoekt, daar ook heel neutraal naar kijken.
Ja. Ja, we hebben natuurlijk wel alle, maar dat is allemaal medisch inhoudelijk, incidentmeldingen en ook meldingen bij de IGJ die gedaan worden, calamiteiten.
Maar mensen zijn dus gewend om te melden.
Ja, wat ik zei, het begint al bij MIP, maar dat is inderdaad, misschien is het toch zo dat het gaat allemaal over medisch inhoudelijke dingen.
Ja.
En dan is het ook nog wel zo dat ik heb natuurlijk in heel veel ziekenhuizen gewerkt als freelancer. En dan merk je ook wel dat dingen in verschillende ziekenhuizen anders gaan. En dat eigenlijk er nog wel meer geleerd zou kunnen worden van elkaar als ze zouden weten wat ze doen. Hè? Want er is natuurlijk, dat zou nog wel geoptimaliseerd kunnen worden. En ik denk ook wel dat we dat steeds meer doen, omdat we steeds meer regionaal en landelijk overleg hebben en multidisciplinair overleg. Maar dan heb je het echt over het medisch inhoudelijke. Maar wat je natuurlijk hebt, dan heb ik het echt over ziekenhuizen. Maar dat geldt natuurlijk voor huisartsen ook. Ja, je zit daar natuurlijk je hele carrière. In het bedrijfsleven is iets meer dynamiek. Misschien in teams waarschijnlijk. Maar je zit je hele carrière eigenlijk met een min of meer dezelfde club die een beetje, er gaat af en toe iemand met pensioen, komt er iemand bij. Maar dat is wel een beetje de baan die iemand voor de rest van zijn leven heeft. Dus dat, voor mijn gevoel, brengt dat ook weer risico's met zich mee.
Nou ja, dat en kijk, in het bedrijfsleven is het zo dat je best wel veel exposure hebt. Dus wat ik daarmee bedoel is, stel er komt naar buiten dat Nike nog steeds gebruik maakt van kinderarbeid bij het maken van sportschoenen. En er komt een filmpje naar buiten dat die onder erbarmelijke omstandigheden worden gemaakt. Ja, dan gaat er binnen no time is er een
shareholders allemaal boos.
Is er een enorme social media actie om Nike te cancelen. En dus er zit veel meer afbreukrisico aan niet-integer gedrag bij commerciële organisaties. Vooral als het gaat, nou, kijk naar Shell en het afbreukrisico naar integer gedrag als het gaat om wat zij in Nigeria doen. Of dat ze überhaupt het feit dat ze oude, vieze energie opwekken.
Mm-hmm. Niet groen genoeg zijn.
Genoeg zijn. Dus daar zijn enorme...
Commerciële afbreuk of risico's.
Commerciële risico's. Maar wat gaat er gebeuren bij
de omzet van het ziekenhuis?
Ja, helemaal niks toch? Nee. Ja, misschien een paar patiënten. Wat gaat er gebeuren bij de politie? Als daar dingen over... er zijn nu best wel veel klokkenluiders bij de politie... over discriminatie en ander niet-integer en amoreel gedrag... wat ga je doen? Geen aangifte meer doen? Of wat weet je? Dus er zit weinig. Behalve.
Misschien ook dus te weinig incentive om daar heel erg actief je best voor te doen. Of te zelf te reinigen.
Ja, bij een bedrijf, bij een instelling als de politie of bij de Belastingdienst zou je nog kunnen zeggen van we moeten een goed brand, company brand hebben, omdat het employer brand eraan vasthangt. Dus je hebt nu al, willen er niet zo heel veel mensen bij de politie werken, dus die ondervinden daar last van. Maar zoals je net al zei, cardiologie heeft een jonge klare probleem. Dus er is veel meer aanbod dan vraag. Ja. Dus er zit geen enkele externe druk, zeg maar, om daar echt mee aan de slag te gaan.
Ja, en iemand wordt niet zo snel een maatschap uitgestuurd gedurende zijn carrière. Dat is ook...
Ja, ja. Dus er zijn verschillende stromingen die niet helpen.
Nee.
Dus het moet echt van binnenuit komen. Het moet echt intrinsiek komen, omdat de externe prikkels minder groot zijn in een ziekenhuis.
Roos, we hebben het er nu even over gehad. En ik wil graag samenvatten aan het eind van dit consult.
Heel goed.
Heel goed. De klacht was, help, de field staat op de stoep. Wat nu? De diagnose, er is iets gebeurd wat niet in de haak is.
Ja, er is niet integer gedrag vertoond.
Dan het behandelplan. We hebben natuurlijk gekeken naar micro, meso, macro. Hè, de verschillende niveaus, wat het voor impact heeft. En dus wat je eraan zou kunnen doen. En dus ook preventief.
Ja.
Daarbij is gezegd, even vanuit de zorgprofessional geredeneerd, als je morele kompas op een gegeven moment niet goed aanvoelt, vraag je dan af, hé, wat is er aan de hand? Ben ik niet aan het neutraliseren? En dat neutraliseren, daar heb jij diverse voorbeelden van genoemd.
Ja. Of is iemand anders nu aan het neutraliseren en spreek ik die daarop aan?
Precies.
Dus dat is inderdaad op microniveau.
De arts of de zorgprofessional zelf.
Zelf en je collega's. Dan even op basis van het ziekenhuis. Wat kan een ziekenhuis nou doen? In dit geval een ziekenhuis, maar ook als sowieso als instelling. Wat zijn je kernwaarden? Mm-hmm. Hoe ga je daarmee om? Heb je je informele leiders opgeleid om een actieve rol te spelen in het bevorderen van positief gedrag? En welke protocollen heb je aanwezig in je organisatie om aanhangig gemaakt gedrag aan de kaak te stellen of te onderzoeken. Ja, dus dat kan een speak-up zijn of iets dergelijks wat je daarin hebt. En hoe gebruik je je kernwaarden in je organisatie? En dan op macroniveau, welke richtlijnen zijn er? Welke gebruik je? En je moet dingen vastleggen. Er moeten regels zijn.
De KNMG gedragscode hebben we bijvoorbeeld even genoemd.
Precies. En hoe ga je daarmee om? Er wel bij stilstaan dat je kan niet alles voor 100% dicht timmeren.
Roos, en had jij nog een oproep aan onze luisteraars?
Ja, lieve mensen. We hebben nu al ontzettend veel reacties binnengekregen via alle platforms van social media en persoonlijk via de WhatsApp. Maar binnen de Medfeed app kun je reviews geven. Doe dat vooral. Ik begreep dat het via de Medfeed desktop versie wel kan, via de app nog niet.
Nee, wordt aan gewerkt zomer.
Doe dat via de Medfeed desktop versie.
En er is ook een feedback knop altijd. Als je denkt, waar moet ik mijn reactie, commentaar, et cetera kwijt.
Ja, precies. Dat kan. En je kan naar onze website. Dat is www.roosenrosie.nl. En dat is N uitgeschreven. Dus EN en Rosie met een Z. Rozie. www.hrfmanagement.nl. Daar kun je naartoe voor vragen, opmerkingen en comments. Je kan daar je vraag insturen als je een persoonlijke casus aan ons wil voorleggen. Maar ook als je zegt van, ik zou iets meer over dit onderwerp in over HR en leiderschap in de zorg willen weten. Stuur ons naar ons toe. We hebben ook een Instagram account, daar kun je naartoe. Ja. Dus we doen volledig mee met alle socials. Dus je kan ons op vele manieren bereiken. Doe dat vooral, vinden we onwijs leuk om te horen.
Ja, het is een interactieve podcast.
Interactieve podcast, wij praten. Jullie luisteren. Nee. Stuur vooral alles in. En laat ons weten wat je ervan vindt. Vinden we hartstikke gaaf. Want wij zijn ook nog steeds beter aan het worden.
Zeker.
Volgende week gaan we het weer hebben over een ingestuurde casus. Dan wel een andere. Ik geloof dat we een praktijkperikel doen nog volgende week. Ja. Hè? Die stond eigenlijk voor vandaag. Maar alle opmerkingen en informatie stuur die naar ons toe. Dan willen we je bedanken voor het luisteren. En tot de volgende keer.
Dit was Beter Worden met Roos en Rosie.